Namens de Kerkraadgemeente heb ik de volgende mededelingen voor u. Morgen, nieuwjaarsmorgen, begint de dienst om 10:00. De collecten zijn zowel vanavond als morgenochtend bestemd voor de kerk en voor de diaconie. Tot zover. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is ook in deze laatste eredienst van het jaar onze Heren 2008. In de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen van Psalm 102, het 14e vers: het aardrijk en de hemelbogen zijn gewrocht, gewerkt door uw vermogen alle, zijn ze in hun verband het kunststuk van uw wijze hand. 102 vers 14. Schriftlezing voor vanavond, gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament, in de tweede brief van de apostel Petrus. We lezen 2 Petrus 3, de versen 1 tot en met 15a. Na de schriftlezing zingen we van dezezelfde Psalm 102, het 15e vers: als een kleed zal het al verouden. Psalm 102, vers 15, na de schriftlezing uit 2 Petrus 3, vanaf vers 1. 2 Petrus 3 vers 1. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekken, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn en aan ons gebod, die des Heren en zaligmakers apostelen zijn, dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen: waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord van God de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen brandende zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, Hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag van God, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat ge onbevlekt en onbestraffelijk door hem bevonden moogt worden in vrede, en acht de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Hier eindigt de schriftlezing. Mag bedienen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Petrus 3 en daarvan met name de versen 8 en 9. 2 Petrus 3 vers 8 en 9, daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanavond al dus. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Voordat we nu samen het aangezicht van de Heer willen zoeken in een gebed om zijn zegen over de bediening van zijn woord, willen we eerst samen gedenken de broeders en zusters die ons in het afgelopen jaar door de dood ontvallen zijn. Mag ik u verzoeken tot hun nagedachtenis op te staan, de namen te horen en daarna samen te zingen van Psalm 84, vers 6. Het betreft een zestal broeders en zusters die in dit bijna voorbije jaren tijdelijke met het eeuwige verwisseld hebben. Op 13 januari was dat broeder Aart Elbertus Jochemsen in de leeftijd van 91 jaar. Op 14 juni zuster Mergje van Beek Sterk, 90 jaar oud. Op 21 september zuster Wilhelmina Damme, 71 jaar. Op 4 november zuster Gerritje Hendrika ten Haven Brandsma, 93 jaar. Op 14 november zuster Reina Maria Dam Straatman, 94 jaar. En op 30 november broeder Aart van Steenbergen, 90 jaar. Ik lees u een paar versen uit Paulus paashoofdstuk 1 Korinthe 15 vanaf vers 9. Daar schrijft de apostel Paulus: indien we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. We zingen Psalm 84, vers 6. Gebed willen we denken aan zieken in de gemeente en bijzonder aan de Heer opdragen. Onze zuster Lauwerman in de Breukelderhof. Ze heeft vanmorgen alweer een vrij zware insult gehad. En dat betekende geweldige spanning, juist omdat die aanvallen zich ook sneller op elkaar te lijken opvolgen. We willen ook aan de Heer opdragen onze oude professor van Spijker. Zijn vrouw is jongstleden zondag overleden. Laten we Gods aangezicht zoeken in het gebed. Trouwe heren in de hemel, het hoort naar onze beleving een beetje bij de oudejaarsavonddienst in de kerk. Dat we samen in het midden van de gemeente voor het laatst de namen noemen van broeders en zusters die in het bijna voorbije jaar overleden zijn. We denken aan hen die ons ontvallen zijn. En we zoeken daarin mee te leven met degenen die achterbleven en die hen het meeste missen. We betrekken daarbij andere broeders en zusters die in de bredere familiekring ook verliezen hebben geleden. En het behoort tot niet maar de gewoonte van de oudejaarsavond, maar tot het geheim van het evangelie. Dat we vervolgens een psalm als die 84ste kunnen zingen. Van een God en Heere die zo goed en zo mild is. En die te allen tijd zon en schild wil wezen. En die het goede niet in nood zal onthouden, zelfs niet in de dood. En hen die op hem leerden hopen, in leven en in sterven, voor tijd en eeuwigheid beide. En we danken u, Heren, voor dat machtige evangelie dat heel dit jaar door mocht klinken in het midden van de gemeente. Dat evangelie waaronder ook de broeders en zusters die uit dit leven moesten scheiden. En het geldt van hen allemaal, hun leven lang mochten horen. Dat evangelie, dat kracht van u is tot zaligheid, omdat het de Heer Jezus Christus tot inhoud heeft. Van wie we de apostel Paulus hoorden zeggen, maar nu Christus is opgewekt, als eersteling van degenen die ontslapen zijn. En dat is in het Bijbelse taalgebruik een garantie dat ook allen die hem toebehoren eenmaal zullen opstaan uit de dood. Betekent dat er altijd perspectief is, omdat u de levende God bent, die wat u eenmaal door uw hand levend hebt gemaakt, niet en nooit meer prijsgeeft aan de dood, maar door de dood heen weet thuis te halen. In dat vaderhuis waarvan de Heere Jezus gezegd heeft, er zijn veel woningen, daar is altijd ruimte genoeg. En we danken u ervoor, Heere, dat we onder de koepel van dat evangelie samen mogen terugdenken aan hen die ons ontvielen. En dat we in de hoede van die levende God ook hen die hen moeten missen gedurig mogen opdragen. Die God van wie we in de Bijbel ook lezen dat hij een mensenkind beter troosten kan dan een moeder haar kind kan doen. En we bidden u of u hen allen, of ze vanavond in ons midden zijn of elders, zich bevinden, wat van die troost wil doen ervaren, juist als het verlies zo heel scherp gevoeld wordt en de rouw en de pijn van het gemis ervaren wordt. En wilt u ze dan ook daar telkens weer bij bepalen, bij die goedheid en mildheid van u, dat u ook in die nood het goede niet zult houden aan hen die u vrezen en die met hun verdriet en met hun rouw zoeken te schuilen bij u. We danken u dat we voor dat evangelie ook vanavond weer mogen komen. Nu het eigenlijk een wonderlijke zaak is, omdat het niet de dag des Heren is en niet uw heilshandelen in de komst en het werk dat ons in de gemeente samenroept, maar het feit dat het de laatste dag van ons kalenderjaar is. En we danken u dat we ook nu mogen komen voor uw aangezicht, opdat we in het licht van uw woord de dingen van dit bijna voorbije jaar zullen zien. En dat we zullen ontdekken dat in dat licht we alle dingen in uw hand mogen leggen en mogen laten. Om juist ook bij de voortgang van de tijd ons erbij te laten bepalen dat het leven van de wereld en van uw kerk in de wereld een leven is dat voortgaat, niet in eindeloze, dodelijke cirkelgang, maar voortgaat naar de dag van uw toekomst, naar uw wederkomst, Heer Jezus Christus. En we bidden u, Heere, wilt u de schriften vanavond voor ons openleggen, opdat we de boodschap daarvan ook zullen verstaan. Ons, zoals we hier mogen zijn, als leden van de gemeente, samen met veel gasten in ons midden. Anderen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of via internet de dienst nog beluisteren zullen. Wil u uw woord voor ons openleggen en zelf aan het woord komen in ons leven. En door uw Heilige Geest ervoor zorgen dat dat spreken van u ons hart zal raken en in ons leven zijn uitwerking en doorwerking zal hebben. Heren, daarvoor zijn we samen aangewezen op de krachtige werking van uw Heilige Geest. En daarom bidden we u, o Heilige Geest, wees ook in dit avonduur, op deze laatste avond van het jaar 2008, zelf in ons midden. En betrek ons bij het woord dat verkondigd wordt. Spreek ons erdoor aan. Wil er onze ogen mee openen, opdat we de werkelijkheid zullen zien in dat licht van u, die dwars door de tijd bezig bent heen te werken naar dat eeuwige nieuwe dat komen zal in de dag van de Heer Jezus Christus, een nieuwe hemel en daaronder een nieuwe aarde waarop vrede en gerechtigheid woont. Wil voortwerken onder ons, Heren, aan datgene wat u ook in het jaar dat voorbij ging, in het midden van de gemeente en in het leven van ouderen en jongeren persoonlijk hebt willen doen, omdat we daar ook persoonlijk op voorbereid mogen zijn, dat op een van deze dagen, in een van onze jaren, het zomaar werkelijkheid kan zijn. Datgene waarvan uw woord spreekt, u vertraagt de belofte niet, maar gaat krachtig voort om die op uw tijd tot zijn volle vervulling te doen komen. Geef ons er zicht op. Win ons hart ervoor in als dat er nog voor gesloten bleef. Doe ons de kracht en de bemoediging ervan ervaren, opdat we dit jaar afsluitend voor uw aangezicht ook een nieuw jaar zullen kunnen beginnen met verwachting van u, die gekomen bent en die komt en die eenmaal alle dingen nieuw zult maken. Heere, leid ons samen en geef ons uw zegen opdat we samen mogen luisteren. Geef uw knecht ook wat hij nodig heeft om te spreken. En laat ook dit avonduur nog staan in het kader van uw werk en van de verheerlijking van uw naam, die daar gevonden wordt waar dat werk van u vrucht draagt in ons leven. Zegen ouderen en jongeren, zegen een ieder met al datgene wat hij aan herinneringen aan dit voorbije jaar met zich draagt. We danken u voor blijde dingen die er mochten zijn en waarvan we konden genieten. We bidden u voor hen die met andere moeite en zorg in dit jaar geconfronteerd werden of ermee verder moest en er niet van verlost werden. U kent die ook vanavond zorg hebben om hun gezondheid. We denken aan onze zuster Lauwerman, haar broze gezondheid, die ook vandaag weer zo onder druk staat met alle spanning die dat met zich brengt voor haar man en haar kinderen en kleinkinderen. Wilt u zich over haar ontfermen en geef onze broeder en de zijnen alles wat ze nodig hebben om in deze bijtijden toch wel heel moeilijke weg en ook zo langdurende weg rondom haar te staan. Geef kracht en geef moed en doe merken dat u die God bent die niet enkel helpt te dragen, maar onszelf ook meedraagt. We bidden dat voor onze oude professor van Spijker. We vernamen dat zijn vrouw jongstleden zondag overleden is. Heren, u weet van de moeitevolle situatie in de latere jaren. Van de intense zorg die dat ook van onze broeder vroeg. We danken u dat het volkomen duidelijk mocht zijn dat ze haar vertrouwen op u had leren stellen. Op die God in wiens hand ze haar tijden wist. En we bevelen onze broeder en de zijnen van harte in het verlies dat kwam en het gemis dat komen zal in uw hoede en vertroosting aan. Wil sterken, ook met het oog op de begrafenis die deze dagen zal plaatsvinden. We bidden u voor anderen, heren, die moeilijke wegen hebben te gaan. Die misschien daarom wel opzien tegen een nieuw jaar dat beginnen gaat als u het morgen geeft. Heere, gedenk ook hen in uw zorg en in uw trouw. En omring ons zo allen met uw genade. En geef dat we daarin mogen zoeken en vinden alles wat we persoonlijk met het oog op onze levenswerkelijkheid behoeven. Wees ons ook vanavond een alles vervullend God. Maak het goed in uw huis. Geef dat we ook om dit kerkgebouw heen rust mogen ontvangen om deze dienst in goede orde te doen verlopen. En wil in de kerk bewaren voor de boze die er altijd op uit is om dat zaad van het woord dat gestrooid wordt weg te pikken voordat het in ons hart kan ontkiemen. Verheerlijk uzelf en vertroost en bemoedig ons. En zegen ons en doe dat in de wegneming van al onze zonden, Heere, want als het daarover gaat, dan hebben we geen enkel recht op datgene wat we van u vragen, hebben we geen enkele grond om met verwachting te bidden. Maar die grond vinden we in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, wiens bloed reinigt van alle zonden en wiens geest erop uit is om de kracht van dat bloed open te leggen en zijn verzoenende werk te doen in het hart en leven van ouderen en van jongeren, die dat wil doen bij een ieder van ons. Maak er plaats voor door uw genade en geest en hoor ons zo in Jezus naam alleen. Amen. De dienstdagavond vindt plaats, gemeente. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de diaconie. En we zingen dan van Psalm 90, versen 1, 2 en 7. Psalm 90, vers 1, 2 en 7.
Thank you.
In aansluiting aan de prediking gemeente zingen we van Psalm 130, het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten. Psalm 130, vers 3, in aansluiting aan de prediking. Gemeente des Heren, op de Oudejaarsdag hebben we nogal eens de neiging om terug te kijken op het jaar dat bijna voorbij is en op wat daarin allemaal zoal aan de orde was. De media en onze samenleving gaan ons daarin voor als het gaat om de gebeurtenissen in de wereld, in het groot. En zelf doen we dat allemaal min of meer ook een beetje in ons eigen kleine kringetje van ons persoonlijk leven, ons gezin, van onze familie, van onze gemeente, van het kerkelijke leven. En als je dat wel doet, dan zijn er aan de ene kant, en ze zijn er ook in het midden van de gemeente, die blijde dingen en blijde dagen zich kunnen herinneren. De dag van je huwelijk of van een huwelijksjubileum dat je mocht vieren met allen die je lief en dierbaar zijn. De geboorte van een gezond kind, als er herstel mocht komen van ziekte die zorg gaf. Als je bewaard bleef tijdens een operatie. Als je als jongere mocht slagen voor een examen, misschien wel heel onverwacht. En vult u het vanuit uw eigen beleving van de dingen van dit jaar maar in, gemeente. Hebben we ze als zegeningen uit Gods hand ontvangen? En zijn we vanavond daarom met een dankbaar hart jegens hem in de kerk gekomen? Of moeten we met schaamte erkennen dat de Heere aan dankbaarheid van ons tekort gekomen is? Er waren ook andere dingen, verdrietige dingen, teleurstellende ervaringen. Wat wordt er in deze wereld veel geleden onder de macht en de gevolgen van de zonde? Wat wordt de levensvreugde die er wonder boven wonder in een gebroken wereld toch nog mag zijn? Wat raakt die dikwijls geknakt? Wat breekt die dikwijls stuk op verdriet en pijn en rouw en moeite en zorg ook onder ons zijn er die dat aan de lijve hebben ondervonden in dit jaar? In allerlei persoonlijke en gezinsproblemen. Als er ziekte kwam die niet weggenomen werd nog. Of als er op een andere manier een streep door je plannen en je idealen ging. Of als er rouw in ons leven kwam. Als die vanavond schrijnend gevoeld wordt. Oudejaarsavond accentueert toch altijd op een bepaalde manier die lege plaatsen die er gekomen zijn. We worden daarbij bepaald doordat we hier in de kerk de namen noemen voor het laatst in de kerk van degenen die ons ontvallen zijn. En zo kun je bezig zijn met de dingen van het verleden en in feite eens achterom kijken. En er kunnen dingen in zijn waarvan je zegt, hoe kan ik dat nou ooit achter me laten? Er kunnen dingen in zijn die je ook niet los kunt laten, tenzij dan dat je ze kwijtraakt in de hand van de Heer. Tenzij dan dat je ze kwijtraakt achter het verzoenende bloed van Golgotha. Gods woord geeft ons vanavond een wat andere belichting van het jaar dat voorbij ging. Het wil ons erbij bepalen dat dat voorbije jaar met alles wat we daarin ervaren hebben en meegemaakt hebben, een jaar was in het heden van de genade van God. Een jaar van dat taaie geduld van God dat bleef afwachten. Een jaar ook onderweg naar de laatste, de jongste dag van de wereldgeschiedenis, waar deze oudejaarsavond als het ware als met uitgestrekte vinger naar wijst. Wanneer die dag komt, dat weten we niet. Maar dat die komt, dat staat vast. En wat die brengt ook, zaligheid niet af te meten. Vreugde die alle smart verbandt. Die hoop moet en kan al ons leed verzachten. En het is nou juist de zekerheid van die hoop op de toekomst van de Heer, waarover Petrus in onze tekst van vanavond spreekt in die tweede brief die hij geschreven heeft aan mensen in wie leven de zekerheid van die hoop en die hoop zelf onder druk waren komen te staan. En een ieder die wat weet van het lijden van deze tegenwoordige tijd, die kan dat begrijpen. Want die mensen van toen maakten mee wat ook wij vandaag meemaken. We zien van alles in de wereld en in ons leven in die wereld. Maar zo heel weinig zien we van datgene wat wijst op de grote dag van de vervulling van al Gods belofte. En Petrus die weet echt ook wel van tegenstemmen die hoop en die verwachting ondermijnen. Maar hij laat zich door die stemmen niet van de wijs brengen. Hij houdt met de kracht en de klem van de Heilige Geest vol. Die dag die komt. En tegelijkertijd geeft hij in onze tekst ook pastorale leiding aan hen die zuchten onder het uitblijven van die dag. En die zeggen, o Heere Jezus, waar blijft u zo lang? Het wordt voor uw volk in de wereld zo bang. En hij laat ze zien wat er achter zit als de Heere nog geen einde maakt aan de genadetijd. Waarom duurt het zo lang voordat de beloften van de Heere hun volle vervulling zullen krijgen? Petrus antwoordt op die vraag in onze tekst van vanavond. De Heere wacht nog met zijn komst tot verlossing en gericht. We letten op de tijd die de Heere laat gelden, op het motief dat hem beweegt en op het doel dat hij beoogt. De Heere wacht nog met zijn komst tot verlossing en gericht. De tijd die hij laat gelden, het motief dat hem beweegt en het doel dat hij beoogt. Voor ons ligt opengeslagen vanavond, gemeente, de tweede brief van de apostel Petrus. Een brief die hij geschreven heeft zo'n 10 jaren na zijn eerste rondzendbrief aan hetzelfde adres, de christenen van zijn dagen in Klein-Azië. En deze tweede brief heeft hij geschreven omdat hij weet dat zijn sterven op handen is. En deze brief bevat als het ware dan ook zijn geestelijk testament. Hij acht het als gevolmacht tot de afgezant van de Heer Jezus Christus van belang dat zijn leven ook na zijn sterven blijvend herinnerd zullen kunnen worden aan wat hen op grond van het getuigenis van profeten en apostelen verkondigd was. De waarachtigheid en de betrouwbaarheid van het evangelie, waardoor ze leven en behoud gevonden hadden in de Heer Jezus Christus als Here en Heiland. Deze brief is geschreven met name met het oog op de toekomst van de kerk. Het is een testament voor de toekomst, dat als centraal thema heeft de rijkdom, vastheid en betrouwbaarheid van wat God belooft en doet. Je zou kunnen zeggen dat deze brief, dit testament van de apostel Petrus, het karakter draagt van een laatste waarschuwing en van een laatste getuigenis. De apostel weet bij het licht van de Heilige Geest, de kerk van de toekomst zal een kerk zijn in de crisis. Een kerk die het zwaar te verduren zal krijgen onder vervolging en bestrijding, onder dwaling en verleiding. En daarom pint Petrus zijn broeders en zusters op het hart te volharden in het geloof in de Heer Jezus Christus, dat door de liefde de weg der waarheid blijft bewandelen en dat voor de toekomst hoopt op de volkomen vervulling van al Gods belofte. En dat geloof dat vindt zijn vaste grond in het woord van de profeet en van de apostelen die immers oog en oor getuigen zijn geweest van de majesteit van Christus, die zijn woord hebben vertolkt en zijn komst hebben aangekondigd. En over dat laatste, gemeente, de verwachting van de grote toekomst die zal aanbreken met de komst van de dag des Heren. De grote dag van Gods ingrijpen tot verlossing van zijn volk en tot gericht over zijn vijanden. Daarover schrijft Petrus met name in dit laatste hoofdstuk van zijn brief. En hij doet een krachtig appel op zijn lezers om de verwachting op spanning te houden en te leven uit die verwachting. Want Gods beloften falen niet en nooit. Had de Heer Jezus zelf niet bij herhaling gesproken van zijn spoedige wederkomst en zijn discipelen opgeroepen: waak dan, want ge weet de dag nog het uur. Dat appel is niet overbodig, zo weet Petrus. Want het zijn de laatste dagen, de laatste fase van de geschiedenis is immers al begonnen op Pinkster. En die laatste dagen die zullen een schampere spotters naar voren komen, die hun eigen begeerten willen uitleven en die de betrouwbaarheid van het spreken van God in twijfel zullen trekken. En daarmee zullen ze de gelovigen die in hun leven storm en levensstrijd houvast in dat belofte woord van de Heere leerden zoeken, het moeilijk proberen te maken. En daarmee zullen ze proberen ze te laten struikelen en zo mogelijk ten val te brengen. Bovendien, zo weet Petrus, die twijfel die begint hier en daar ook in de gemeente van Christus al op te komen, in de harten van hen die als heidenen aanvankelijk de apostolische boodschap van het evangelie met blijdschap aanvaard hadden en tot bekering en geloof gekomen waren. En als je daar wat over nadenkt, dan zeg je dat is ook geen wonder. Het waren moeizame en teleurstellende omstandigheden waaronder die eerste christenen in de dagen van de apostel moesten leven. Ze waren door het geloof in de Heer Jezus Christus geworden tot vreemdelingen in hun eigen omgeving. Dat wil zeggen, waar ze zijn, daar horen ze niet meer thuis. En waar ze thuis horen, daar zijn ze niet. En dat had de zekerheid van en de hoop op de door de Heer beloofde toekomst onder druk gezet. En ieder, ook vandaag, die wat weet van het lijden van de tegenwoordige tijd. En die onder druk daarvan leerde verlangen naar de beloofde heerlijkheid, die kan dat begrijpen. Want die mensen, ze zagen van alles en ze ondervonden van alles. Maar niets wees erop dat die grote dag van de volkomen vervulling van al Gods beloften op handen was. En dat moet juist voor die christenen in de dagen van de apostelen een geweldige aanvechting zijn geweest. We weten ook uit brieven van Paulus hoezeer ze met een gespannen verwachting uitzagen naar de dag van de Here die immers spoedig zou komen. Maar naarmate de jaren verstreken, de vijandschap van de wereld sterker werd, zakte ook die verwachting in en ging de spanning eruit. En in die situatie ziet Petrus dan twee dingen gebeuren, gemeente. Aan de ene kant ziet hij mensen opkomen die uit het uitblijven van de komst van de Heer Jezus Christus concluderen dat dat hele evangelie een fabeltje, een sprookje is. En dat Gods belofte niks meer is dan een praatje voor de vaak, een doekje voor het bloeden, een zoethoudertje. Laat je niks wijs maken, zeggen ze, tegen degene die zich vastklemmen aan Gods belofte. Kijk om je heen, mensenkind, doe je ogen open en word nuchter. Waar blijft de belofte van zijn toekomst? Alles blijft immers zo, zoals het al vanaf het begin van de wereld is geweest. Dwaas toch om nog rekening te houden met een komende dag van de Heer. En die spotters die laten God en zijn toegezegde toekomst voor wat die is. En ze leven zich uit alsof er geen dag van oordeel en gericht zal aanbreken. Ze wandelen naar eigen begeren. Zonder zich te bekommeren om de Here en om zijn wil en om zijn wet. En aan de andere kant, daar staan het tweede, ziet Petrus die gelovigen, de kinderen van God. Die maar al te goed horen wat die spotters zeggen En die zien hoe zij hun leven leven. En er gaat een stuk aantrekkingskracht van uit. En wat moeten ze er tegen inbrengen? En het knaagt aan hun hart en het versterkt de moeite die ze zelf hebben met het uitblijven van Gods belofte. Zouden die anderen geen gelijk hebben? Het is immers zo. Er verandert immers niks. Behalve alleen dat wij het steeds moeilijker krijgen. En zo worden ze heen en weer geslingerd. Hun geloof wordt beproefd, heren. We hebben ons toch niet vergist toen we vastheid zochten in die belofte van u. Maar waarom duurt het dan zo lang? Mag ik eens vragen vanavond, gemeente, voelen we er wat van aan, van die spanning en strijd in het leven van die christenen in Petrus dagen? Me dunkt, gemeente, als je zelf je hart en leven kwijtraakt aan de Heer Jezus Christus, zoals je hem vinden mocht in de belofte van het evangelie, dan kan dat immers niet anders. Want hoe ligt dat vandaag? Wij zijn al zoveel eeuwen verder dan de eerste lezers van deze brief. En nog steeds wordt er gewacht op die dag en wordt er gewacht op die toekomst. Jaren gaan voorbij, ook het jaar 2008. En zo zeker, er is ontzaglijk veel veranderd in de wereld, maar die wereld zelf en het leven van ons mensen in die wereld, dat is niet zoveel anders geworden. Nog steeds leven we ons leven van de wieg tot het graf. En oh ja, de problemen in de wereld die zijn groter geworden. Al spreken wij dan graag over vooruitgang. Wat je maar vooruitgang noemt. En we leven mondiaal vandaag. De wereld is een dorp geworden. Maar het gaat vandaag nog altijd om diezelfde dingen. Waarom het altijd al ging sinds de dagen van Genesis 3. Om leven en dood. Om gezondheid en ziekte. Om liefde en haat. Om oorlog en vrede. En nog is de belofte van Gods toekomst niet vervuld. En nog is de hemel niet open gegaan. En nog is de dag des Heren niet aangebroken. En het resultaat. Ach, kijk in de wereld om je heen, in onze samenleving, gemeente. De grote massa houdt het al lang voor gezien, geloven dat er ooit een laatste dag komt. Een dag van oordeel en van verlossing. Dat is toch de dwaasheid gekroond. Men spot ermee en leeft zich uit in een leven zonder norm en wet, want dood is dood. En is het onder ons nou zoveel anders, gemeente? Moeten we niet eerlijk onder ogen zien dat er ook in de gemeente een geweldig stuk wereldgelijkvormigheid is doorgedrongen. Wie blijft daar vrij van? Durven we ons nog te onderscheiden van de mensen van de wereld? Denken en leven ook onder ons, we niet veel al precies zoals de wereld denkt en de wereld leeft. Oh ja, wij gaan dan naar de kerk, zelfs op oudejaarsavond. We doen aan godsdienst. En we doen er voor ons besef misschien nog wel heel wat aan. Maar rekenen we in de praktijk van ons leven werkelijk met de op ons toekomende dag van de Heer? Of leven ook wij een leven waarin we volgen de begeerten van ons hart? En gaan we waar we zelf zin in hebben en doen we waar we zelf zin in hebben? En genieten we niet mee van alle welvaart en comfort, al komt dat zo langzamerhand dan misschien toch een beetje onder druk te staan door die financiële en economische crisis. En lezen we en kijken we niet mee naar alles wat de media overvloedig aanbieden, zonder te bedenken dat God ons om al deze dingen in het gericht zal brengen. En als we de Heere leren kennen en lief hebben, gemeente, is er dan dat rijkhalzende verlangen naar de toekomst van de Heere Jezus, zoals het er bij die eerste christengemeente was. Laten we maar eerlijk zijn, gemeente, de spanning is eruit. We voelen ons in deze wereld best thuis en we kunnen de Heere Jezus nog zo heel goed in de wereld laten, in de hemel laten. Waar is vandaag die bruidsgemeente die vol verlangen uitziet naar de komst van de bruidegom en naar de dag van de bruiloft? Waar is dat echte leven dat de Maranatha roep kent en het Maranatha gebed bidt? Kom onze Heer. In die situatie, gemeente, heeft Petrus een indringende boodschap voor ons allemaal, hoe we er dan ook over denken. Maar dit is het woord van de Heere dat Petrus middels dit testament met de laatste ernst en klem ons allen op het hart wil binden. Dit dat hij zegt: mensen, verkijk je niet op de gestage voortgang in het leven van de wereld en van de goddelozen. Die wereld en die goddelozen die worden nog bewaard tot de dag van het oordeel en van hun ondergang. De dag van de Heere komt. Alleen, en dan ben ik bij mijn tekst, dit ene mag jullie niet onbekend zijn, geliefde. Als je dan moeite hebt met het lange uitblijven van die dag, weet dan dat het Gods tijd nog niet is. Want God laat zijn tijd gelden. En dat is een totaal andere dan de onze. Eén dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Petrus ontleent die uitdrukking aan Psalm 90, waar Mozes het al gezegd heeft: 1000 jaren, Heer, zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is. Dat wil zeggen, de tijdrekening van God, gemeente, de klok waar God op kijkt, die past gewoon niet op de ons. Wij kunnen met onze beperkte, aan de tijd onderworpen begrippen dat hele gebeuren niet vangen. God, hij is de God van de tijd. Hij is ook de God van de eeuwigheid. En wat dat betekent, daar hebben wij immers geen verstand van. En zijn berekeningen gaan ons denken te boven, gemeente. Hij, die de eeuwen acht als uren, zal alle eeuwigheid verduren. Hij is aan onze klokken en kalenders niet gebonden. Hij heeft de tijd en hij staat er goddelijk boven. Hij hanteert zijn eigen goddelijke tijdrekening. En hij, gemeente de Heere, die was er al toen de wereld begon. En heel de wereldgeschiedenis en heel de mensheidsgeschiedenis is tenslotte zijn geschiedenis, die hij gebruikt tot de volvoering van zijn plan. En zouden wij beperkte mensjes van de dag van een ogenblik dan onze tijdrekening op hem kunnen toepassen? Wel nee. Eén dag is voor hem als 1000 jaar. Hij kan op ene dag een traject afleggen, gemeente, waar wij 1000 jaar voor nodig zouden hebben. En hij kan ook eeuwen de tijd nemen voor iets waarvan wij zeggen, nou moet het toch maar eens gauw gebeuren. En daarom is het zo dwaas, gemeente, om met de belofte van zijn toekomst te spotten. En zo te leven alsof er geen eindverantwoording komt. Hoe hebben wij onze tijd in 2008 gebruikt, gemeente? Als Gods tijd ons geschonken tot voorbereiding op, tot toerusting voor de komende dag van de Heer. Deze oudejaarsavond doet een appel dat zegt, zie de rechter komt, hij staat voor de deur. Zouden we hem kunnen ontmoeten wanneer hij vanavond of morgen zou komen? Wij zeggen misschien ook wel eens, wat duurt het toch lang? Maar wat is lang, gemeente, en wat is kort op de klok van de Heer? Telkens weer hebben mensen geprobeerd om uit te rekenen wanneer het zou zijn. Maar als de dag dan aanbrak, bleken ze zich vergist te hebben. Het is in wezen ook helemaal niet belangrijk, gemeente, te weten wanneer de Heer komt. Het is veel belangrijker dat je terdege weet dat Hij komt. En waar het in dat licht om gaat, is dit. Hoe zal hij ons dan aantreffen bij zijn komst? Zijn we er klaar voor, gemeente? Zijn we wachtende en wakende mensen? Hebben we de olie van de Heilige Geest in de lamp? Wordt ons leven getypeerd door wat de apostel hier zegt? Hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godzaligheid? Of moeten we misschien met schrik ons realiseren dat het niet zo best zou wezen als hij vanavond tot ons kwam? Luister dan, gemeente. De Heere wacht nog steeds, omdat hij zijn tijdsrekening laat gelden. Maar er is meer, gemeente, en dat is dan het tweede. Hij wacht ook nog vanwege het motief dat hij daarvoor heeft. Het is iets om je diep over te verbazen en over te verwonderen, gemeente, dat de Heere nog wacht met de vervulling van zijn belofte. Want wat moet dat voor hem wel niet betekenen, dat hij jaar na jaar die stroom van goddeloosheid en duivelse vernielzucht onder zijn ogen laat voortgaan. Maar in Petrus' dagen waren er die dachten aan uitstel. Ze spraken over traagheid bij God. Ze dachten dat de Heere maar treuzelde met de vervulling van zijn belofte. En u weet wel wat treuzelen is, gemeente, dan moet je ergens naartoe, maar je hebt er eigenlijk helemaal geen zin in en je blijft maar wat rondhangen om de tijd te rekken. Je stelt het alsmaar uit. Nu, daarvan verdachten sommigen de Heere ook. Maar Petrus spreekt dat radicaal tegen. Mensen, geen sprake van, de Heere treuzelt niet met de vervulling van zijn belofte zoals sommigen denken. En het uitblijven van zijn komst, dat heeft niks te maken met uitstel dat wel tot afstel zal leiden. Achter dat nog niet komen van de Heere zit geen slapheid of traagheid, maar daar zit onbegrijpelijke barmhartigheid achter. De Heere is nog langmoedig jegens u. Dat is het diepste motief achter het nog uitblijven van zijn komst, langmoedigheid. Dat taaie geduld, dat een van de eigenschappen is van de Heere, waarvan de Bijbel vol staat. Dat hij langmoedig is, taai in zijn geduld. Nee, dat betekent niet dat de Heere een loopje met zich laat nemen en dat hij niet verschrikkelijk torent over al het kwade dat wij mensen op aarde bedrijven. Op grote schaal of kleinere schaal. Of je het nou bewust ervan bent of onbewust doet. Openlijk of in het verborgene. Maar denk dat niet dat de Heere een loopje met zich laat nemen. Gods taaie geduld, dat is dit, dat hij het ontbranden van zijn gerechtvaardigde toren nog inhoudt. Gods geduld, Gods langmoedigheid, dat is de spanning die er is tussen zijn rechtvaardigheid aan de ene kant en zijn liefde aan de andere kant. Zijn rechtvaardigheid, waardoor hij deze gode vijandige wereld vol zonde en onrecht, die wereld die weigert hem te dienen en te erkennen. Die rechtvaardigheid van God is datgene waardoor hij die wereld moet verdelgen. En zijn ondoorgrondelijke liefde is het, waardoor hij eeuwenlang tot op deze avond toe zondaren zoekt te behouden. Hij maakt er nog geen einde aan. Gods langmoedigheid is als het ware de tijdsruimte, gemeente, waarin hij de duur van zijn genade laat voortduren. Waardoor hij de deur nog open houdt. En die deur heet Jezus. Met geen andere bedoeling dan dat verloren er door naar binnen zouden gaan. Gods langmoedigheid, gemeente. Dat is het onuitputtelijke geduld waarmee hij ons allemaal, ouderen en jongeren, in het voorbije jaar heeft willen dragen en verdragen. Dat is het waardoor wij hier vanavond in de kerk mogen komen om nog eens weer het evangelie van zijn genadige verzoening en vergeving te horen. Deze oudejaarsavond, gemeente, predikt ons Gods geduld met ons. En dat is een wonder. Immers, wie durft te zeggen dat hij het daarna gemaakt heeft? Wie kan zeggen dat hij het verdiend heeft? Dat de Heere nog weer een jaar van zijn genadetijd aan ons leven wilde toevoegen. Voor ons persoonlijk en voor ons als gemeente. Had de Heere niet alle recht, gemeend om er een punt achter te zetten? Had hij niet alle reden om ons van voor zijn aangezicht weg te doen? Als we ons een beetje realiseren wat er zo al passeerde in ons leven dit jaar aan zonde en aan ongerechtigheid, dan hebben we allemaal alle reden om diep ons hoofd te buigen en het te belijden voor hem: Heer, wij zijn voor u niet geweest die we hadden moeten zijn. Tegenover u komen we voor eeuwig tekort. Verstaan we daar wat van, broeders en zusters, jonge mensen? Hebben we alles doorgekregen dat onze diepste nood is? Dat we zondaar zijn en ook na ontvangen genade zondaar blijven? En beseffen we wat dat betekent? Dat wanneer de Heere met ons in het recht zou treden vanavond en gadeslaan al onze ongerechtigheden, dat dan niemand van ons voor hem kon bestaan? Maar hoor dan het evangelie vanavond, gemeente. U en jij en ik, wij mogen nog leven onder die boog van Gods geduld. En dat betekent dat de Heere met ons nog niet doet naar wat wij verdiend hebben. En dat hij voor ons tot op dit moment de deur naar het leven, de deur tot de vergeving en tot de zaligheid, nog ruim en royaal openhoudt. Dat hij ons allen, wie we dan ook zijn en wat we dan ook meedragen aan zonden en aan zorgen vanuit dit bijna voorbije jaar, maar dat hij ons lokt en dat hij ons nodigt om door die deur binnen te gaan. Om voor het eerst of opnieuw het licht van Gods genade over je leven te zien vallen. Die deur staat open, gemeente, nog open. Hij is opengezet door de Heer Jezus Christus, die met zijn bloed de zonde heeft verzoend en de schuld heeft uitgedeeld en een weg gebaand heeft, waarlangs we door die open deur mogen toegaan tot de troon der genade. De vraag is maar vanavond, gemeente, hebben wij allemaal persoonlijk dat bloed nodig gekregen? Heeft het waarde voor ons gekregen in dit bijna voorbije jaar, voor het eerst of hoe langer hoe meer? Heb je geleerd om dat bloed aan te grijpen zoals het je aangeboden werd in de prediking van het evangelie. Als het enige middel dat alles wat ons aanklaagt voor het heilige oog van de Heere bedekt. Want dat is het motief dat de Heere tot wachten beweegt, gemeente. Zijn grote langmoedigheid over ons. En daarom onderstreept Petrus dat ook krachtig in vers 15. Acht die langmoedigheid, dat geduld van de Heere voor zaligheid. Laat dat je moed geven als je moedeloos ter neer zit vanavond. Als je vreest dat er van Gods belofte niks terecht komt. Laat dat kracht geven als je ruimschoots je deel kreeg van het lijden van de tegenwoordige tijd in dit jaar. Die wonderen langmoedigheid, dat geduld van de Heere, die naar zo'n zondaar als ik ben nog vraagt. en niet slechts anderen, maar ook mij verdraagt. Acht zijn langmoedigheid voor zaligheid. Dat wil ook zeggen, speel er niet mee, gemeente. Verpruts die geschonken genadetijd niet. Zoals Paulus dat schrijft aan de Romeinen. Veracht niet de rijkdom van Gods goedertierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid. Maar besef dat die goedertierenheid je tot bekering leidt. Valt er zo geen genade, licht gemeente, over al datgene wat ons kan doen twijfelen en kan doen struikelen. Is dat nou geen evangelie dat we vanavond opgevangen worden door die langmoedigheid van God? Juist wanneer onze levensweg in dit afgelopen jaar ons voor vragen en voor raadsels stelde. Als daar dingen in waren die onze ogen met tranen vulden. Als we niet begrijpen konden waarom het in ons leven ging zoals het ging. Als we niet begrijpen waarom de Heere niet ingreep op ons gebed zoals we dat hadden gevraagd en gebeden. De Heere vertraagt de belofte niet. Maar hij wacht nog met de vervulling daarvan. Vanwege zijn tijd die hij laat gelden. Vanwege zijn langmoedigheid die hem beweegt. Maar en dan zijn we bij het derde, gemeente. Ook vanwege het doel dat hij beoogt. Want dat leest u in het slot van vers 19. Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. En dat, gemeente, is het hart van Gods blijde boodschap. Waarin hij ons in zijn liefdehart laat kijken. De Heere heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. De Heere wil niet liever dan het behoud van alle mensen. En dan moet je niet gaan zitten redeneren dat dan toch alleen maar de uitverkorenen zal gelden. Want dan ontkrachten we dat wat de Heilige Geest ons hier laat verkondigen. Laat verborgen blijven wat verborgen is. Maar luister naar wat hij ons openlijk als zijn wil bekend maakt. Petrus schrijft letterlijk aan u, hè, in onze tekst. U. En dat zijn al degenen die in Gods langmoedigheid delen. Dat zijn dus ook wij, gemeen. Tot wie de Heere met zijn evangelie komt vanavond. Hij heeft ons dit jaar niet gegeven opdat wij er zoveel mogelijk uit zouden halen voor onszelf. Maar opdat we in die geschonken genadetijd ons tot hem zouden bekeren. De Heere heeft serieus overwogen of hij vanwege wat hij aan ons tekort kwam ons niet aan de ondergang zou prijsgeven. Maar zijn overweging liep daarop uit, gemeente, dat hij dat niet heeft gewild. Wat heeft de Heere in zijn genade een zorg om ons en voor ons. Want daarop was nou gericht alles wat we dit jaar meemaakten en ontvingen. Ons levensonderhoud en al de andere zegeningen. Maar ook de tegenslagen en de tegenspoed, het verdriet en de moeite en de rouw. Het waren allemaal zaken waardoor de Heere permanent wilde kloppen aan de deur van ons hart. En vooral liet hij ons met dat doel keer op keer onder het evangelie komen, waarin telkens weer die ene boodschap doorklinkt. Laat u met God verzoenen. Wend u naar mij toe en word behouden alle geëinden der aarde. Dat evangelie, gemeente, waarin we op verschillende manieren, maar toch telkens met diezelfde grondtoon van de liefde van God gewezen werden op de Heere Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane, geschonken tot wijsheid en tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot volkomen verlossing. Hebben we dat nou persoonlijk verstaan, gemeente? En leerden we hem zoeken en de volkomen verlossing in hem vinden? En naast de prediking was er al die andere ambtelijke bearbeiding in de gemeente. Was er de catechisatie, was er de vereniging, was er de bijbelkring, waar dat woord van God openging. Dat persoonlijke of gezinsgebeuren rondom de Bijbel, waarbij die Bijbel openging en de Heere ons nodigde. Om met al onze zonden en zorgen en vragen en moeite, met onze ziekte en rouw en verdriet tot hem de toevlucht te nemen. En dag in dag uit stond hij klaar om ons te ontvangen. Wat hebben we ermee gedaan? Wat heb jij ermee gedaan, jongeren in de kerk? Hebben we ons met ons hele leven tot hem gewend? Zijn we die weg die hier genoemd wordt, de weg van de bekering gegaan? Dat is het doel dat God beoogt met zijn geduld. Maar dat ze allen tot bekering komen. En dit is bekering niet dat je het afgelopen jaar een beetje beter je best hebt gedaan om je levenshuis wat op orde te brengen en op orde te houden dan wat je in het verleden wel eens deed. Tot bekering komen, gemeente, dat is dat het woord van God je zo raakt dat je gaat ontdekken wat het zeggen wil, dat je een zondaar bent die het allemaal verbeurd heeft. En dat je Heere zo tekort doet in alles. En dat je hart daarbij breekt. En dat een droefheid wekt naar God. Waardoor je zegt, Heere, kan het nou toch nog weer goed komen tussen mij en u? En dan wordt het evangelie echt evangelie, gemeente. Blijde boodschap van een God die daar zelf voor zorgt. Van een Vader in de Heere Jezus Christus. Die het hele jaar door op de uitkijk stond. En die wachtte op zondaar. Want dat is bekering, gemeente. Dat een verloren zondaar die al het goed van de Vader erdoor gejaagd heeft. Gaat zien waar die zichzelf gebracht heeft. Gaat zien waar die door zijn zonde en ongerechtigheid terechtgekomen is. En dat hij het daar niet langer in kan uithouden. En zegt, nou zal ik opstaan en naar mijn Vader teruggaan. En ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd. Ben niet meer waard uw kind te heten. Maar maak me tot een daglonen bij u. Maar wel in uw dienst, want als ik maar bij Vader mag zijn. Begrijpen we het, gemeente, dat is bekering. Dat je terugkeert op je eigen gekozen wegen en gaat buigen voor de Heere. En gaat beleiden met schaamte en met verdriet. Omdat dat je verwondering dan te vernemen. Mijn zoon, mijn dochter. Je zonden zijn je vergeven. En het te ontdekken. Hij geeft ons het leven midden in onze dood. Hij geeft ons rust in onze onrust. Hij vernieuwt mijn hart en mijn leven. Hij zet een streep door mijn verleden. En hij vernieuwt mijn heden. En hij geeft me verwachting van de toekomst. Deze oudejaarsavondgemeente bepaalt ons bij Gods taaie geduld. Dat ons verkondigt. God zoekt onze bekering. Hij beoogt onze zaligheid. En daarom roept hij het ons allemaal vanavond nog eens weer toe. Wie je dan ook bent, gelovig of ongelovig. Hele of halve christen. Ja, zelfs spotters. Ik wil niet dat je zielen sterft, maar leeft. Wat een heerlijke God hebben we, gemeente. Een God die alles op ons tegen moet hebben en die toch voor ons wil zijn. Die in zijn geduld bleef afwachten tot op vanavond toe. Maar tegelijkertijd moeten we wel weten dat er aan dat wachten van de Heere een einde komt. Hij treuzelt niet met de belofte, maar hij is onderweg tot de vervulling op zijn tijd. Dan zal het toch verschrikkelijk zijn, gemeente, wanneer op de jongste dag zou blijken dat wij die genadetijd van God veracht hebben. Dat we niet voorbereid zijn op zijn komst, maar dat we geleefd hebben naar ons eigen begeer. En dat we de Heere, die in zijn geduld bleef afwachten, hebben laten wachten. En dan blijft er geen verontschuldiging meer over, dan blijft er ook geen slachtoffer voor de zonde meer over. Wee ons, wanneer we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Maar vanavond hebben we nog met een wachtende God te doen. Bent u het? Of ben jij het misschien? Of wie de Heere nog wacht? Houd dan dat taaie geduld van de Heere voor zaligheid. En vlucht toch tot hem. Je mag komen zoals je bent, want je wordt genodigd zoals je bent. En als hij er wat anders van wil maken, dan kun je dat aan hem wel overlaten. Nog steeds staat die deur open in de Heere Jezus Christus. En de Heere meent het zo hartelijk en zo serieus. Al wie tot hem komt, wordt behouden. En die gaat zingen van Gods onmetelijke geduld en van zijn onuitsprekelijke barmhartigheid. In het licht daarvan kan ik 2008 achter me laten, gemeente. Kan ik een nieuw jaar tegemoet gaan. Dan weet ik niet wat dat nieuwe jaar zal brengen. Maar ik weet één ding. Het gaat heen naar de grote dag van de toekomst van de Heere Jezus Christus. En dan leeft het in mijn hart. met de kerk van de reformatie. Daarom verwachten we die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten. De volkomen vervulling van al Gods beloften in Christus Jezus, onze Heer. En daarom, ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. En die hoop beschaamt niet door de liefde Gods uitgestort in onze harten. Amen. Als we de boodschap van vanavond verstaan hebben, dan tekenen we graag weer bij. Ook als het jaar dat bijna voorbij is misschien een moeilijk jaar in ons leven was. Een jaar vol teleurstelling. Vol verbroken idealen. En niet uitgekomen verwachtingen. Want dan betekent het dat er toch verwachting mag zijn. Niet van ons uit, maar van u uit. Een verwachting die alles te maken heeft met wie u bent. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die in Christus en om Christus wil, niet wil dat enige verloren gaat. Maar dat ze alle zich zullen bekeren en zullen leven. Heer, werk het zelf. Door uw genade en door uw geest. We danken u voor dat taaie geduld van u waar wij vandaag nog van mogen leven. En we bidden u, geef ons er zicht op. Juist ook als we leerden uitzien naar de toekomst waarin al uw beloften in vervulling gaan. En waarin u in allen en in allen alles zult wezen. En eindelijk de eer en de aanbidding en de lof en de dankzegging zult ontvangen. Die u zo eeuwig waard bent. Maar als we daarna verlangen, dan kan het niet missen. Dan zal dat ook nu in ons leven in beginsel gevonden worden. We danken u dat u ons ook daartoe, onder de prediking van het evangelie, onder de bediening van woord en sacrament, wilde brengen een heel jaar lang. Laat het niet eenmaal tegen ons getuigen, maar laat het ons mogen stimuleren om vol verwachting de toekomst tegemoet te gaan. Want dan zullen we hem zien, de Heer Jezus Christus zoals hij is. En we zullen hem gelijken. Eeuwig leven. Ga met ons in deze avond. Doe ons uw nabijheid ervaren. In het bijzonder als we dat in het bijzonder nodig hebben. Wil ons behoeden en bewaren bij alles wat we doen. En breng ons in getrouwheid ook morgenochtend weer samen. Om dan een nieuw te beginnen jaar. Samen voor uw aangezicht te komen. Opdat we u mogen ontmoeten. En vanaf dag 1 van dat nieuwe jaar onze treden mogen zetten. In uw spoor. Hoor ons. ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. We doen nog eenmaal in dit jaar gemeentebelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, door in te stemmen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van Psalm 79, het zevende vers, zo zullen wij de schapen uwer weiden. En wat er verder volgt, Psalm 79, vers 7, nadat we ons geloof beleden hebben. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart al dus, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. In vrede en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede.